Nog een mededeling, gemeente, een herinnering dat aanstaande zondag ook de extra collecte voor het bouwfonds zal worden gehouden. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 37, de versen 2 en 19. Psalm 37, de versen 2 en 19. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem. En delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is uit Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 15. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 15, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 12. Daarom dan ook alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de Vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelve geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken, en door dezelfde velen ontreinigd worden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond over hetzelfde woord nadenken als deze morgen. Alleen zal de tekst iets langer zijn, namelijk het eerste en nu ook het tweede vers van Hebreeën 12. En we lezen daar het woord van God en de tekst, Hebreeën 12 vers 1 en vers 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wanneer wij voor de tweede maal geroepen worden om naar uw woord te horen en uw woord te verkondigen, Heere, dan hebben wij dezelfde dingen nodig die ook deze morgen onze noden en onze behoeften vormden. Wij hebben nodig de leiding en de bediening van uw Heilige Geest. En wij smeken, laat die Geest ons in de rechte weg en op het juiste pad leiden. Want hoe zouden we kunnen preken, uw woord kunnen verkondigen, zonder dat de Geest erin meekomt? Dan zullen het slechts woorden zijn die aaneengeregen worden. En dan zal het niet meer te betekenen hebben in uw heilige ogen dan een klinkend metaal en een luidende schel. Hoe waar de woorden op zich ook zijn. Maar zonder uw Geest brengt het de boodschap niet bij het hart en niet in het hart. En daarom smeken we of u uw woord zo wilt zegenen dat het helder en klaar ontvouwd mag worden. Dat het bij ons hart en in ons hart gebracht mag worden. En dat wij in het licht van uw woord ons leven mogen toetsen en onderzoeken. Want dat is toch een van de redenen waarom we op deze bijzondere zondag zijn samengekomen. Dat we met het oog op het heilig avondmaal wat komende zondag bediend zal worden en gevierd zal worden zo u het geeft, onszelf zouden beproeven. En hoe zou dat kunnen als u zelf door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, en uw Heilige Geest ons daarbij niet leidt? Heere, wanneer wij onszelf beproeven zonder de leiding van het woord en van de Geest, dan slaan we altijd een verkeerde weg in. Dan miskennen we uw werk of we denken veel te hoog van onszelf. Of we dwalen rond op andere doolpaden, maar we kunnen onszelf niet recht onderzoeken. En daarom smeken we ook voor deze week van voorbereiding. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons op onze paden, ook in de stilte van het bidvertrek, ook bij het onderzoek van ons hart in het licht van uw woord ten leidsman strekken. Want dan alleen zal het kunnen. Dan zullen we uw werk, het werk van u, zodat in ons leven aanwezig mag zijn, niet ontkennen en niet kleineren. Dan zullen we uw genade ook niet gering achten. Maar dan zullen we in de dingen in het juiste licht zien. Dan zullen we ook niet bouwen op loze gronden en op brokkelige fundamenten. Maar dan zal het ons diepste begeren zijn om te bouwen op het ene fundament wat gelegd is, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wil daartoe ook uw woord van vanavond gebruiken. Vanmorgen hebben we bij het begin van de tekst stilgestaan. We hebben vanuit uw woord gezien hoe nodig het is om in die renbaan, in die loopbaan van het geloof te komen en om daarin op een wettige wijze te strijden. Heren, wanneer wij daar nog buiten staan, laat dan ook vanavond de oproep klinken mogen en door mogen dringen tot in het diepst van onze ziel, dat wij behoren te strijden om in te gaan. Laat ons niet ergens rust mogen vinden waarin dit leven toch ten diepste geen rust te vinden is. maar drijf ons uit tot u. En als we iets van dat werk van uw genade mogen kennen, o wil gij die de overste leidsman en de volleinder zijt van het geloof, dan uw kinderen leiden en hen leren de dingen die noodzakelijk zijn. Leer hen te zien op u, want alleen door de geloofsblik op u zullen de schatten van uw, o gezegende Heere Jezus Christus, ontsloten worden. Want alleen in het geloof wordt ge gekend als die ontfermende zaligmaker, als die hoge profeet, als de hoge priester die uw bloed gaf en als de koning die uw volk leidt en regeert tot in eeuwigheid. Heere, open dan de ogen. Open ze voor het eerst. Open ze ook opnieuw, opdat we zien mogen. Wil u ook geven, Heere, dat uw volk geoefend mag worden in de strijd tegen de zonde en tegen de goddeloze twijfels en tegen de dingen die als aanvechtingen en verzoekingen op hun levensweg staan. O, leer hen om in de kracht van die gezegende koning ten bloede toe tegen te staan en te staan en te jagen naar de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Want zo alleen zal uw volk wettig strijden en wettig geoefend worden. Heere, wil u ook die genade schenken. Want ook met betrekking tot deze dingen worden we geroepen tot zelfonderzoek. Niet alleen of het begin van ons geestelijke leven deugt wanneer we u mogen kennen, maar ook hoe het nu is. Misschien al jaren nadat u voor het eerst in ons leven kwam en begon te werken. Heere, wil zo vanavond uw woord aan ons hart leggen en ons de toetsstenen zelf maar aanreiken. En geef dat we dan eerlijk met die toetsstenen om mogen gaan. Laat de oprechtheid en de vroomheid ons behoeden, zodat we niet iets naar ons toetrekken of ons aanmatigen wat ons niet toekomt, maar zodat we het eerlijk en oprecht voor uw aangezicht neerleggen. Doorzoek mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. Heere, wil het vanavond dan ook laten zien dat u mensen die bij zichzelf zoveel tekort ontdekken, maar toch iets mogen kennen van die vreze Gods, zelf onderwijs geeft. En dat u ze zelf trekt en dat u ze ook zelf herstelt nadat ze weggezworven zijn of gestruikeld of afgedwaald. En wil u zo laten zien dat gij de wedloop eens gelopen hebt, opdat ge uw volk alles zoudt zijn tijdens het strijden en het lopen in de loopbaan. Opdat gij in het begin alles zoudt zijn, opdat gij tijdens de wedloop alles zoudt zijn. En opdat gij aan het einde alles zou zijn. Ja, opdat gij, o gezegende Christus, o drie-enige God, alles zoudt zijn en in allen. Heren, we smeken van u. Wil u ons zo gedenken? Wil u geven dat, wanneer vanavond het woord ontvouwd mag worden, wij niet alleen in het luisteren alles ontvangen mogen wat nodig is, maar ons ook in de prediking nabij zijn. Open ons hart en onze gedachten en leid ons in het spreken. Wil u geven dat wij als gemeente in deze voorbereidingsweek door u bijzonder gezegend en opgezocht worden. U weet, Heere, wat nodig is. Geef afbrekende genade, ontdekkende genade. Geef ook onderrichtende genade en bemoedigende genade, nadat u weet dat nodig is. Laten zij die buiten staan en u niet kennen, deze week werkzaam mogen zijn met het ene nodige. En geef dat het vruchten mag dragen. Heere, wil u ook degene die van verre staan door de bediening van woord en geest naderbij brengen en uw volk onder ons oefenen in de heilgeheimen van uw woord en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wil u ons alle gedenken? Wil u het hele gemeentelijke leven gedenken? We dragen het aan u op. En we smeken, in deze tijd nu de vakantie begint, naderbij te komen, toch wilt schenken dat alle gewone werk wat door mag gaan, door u gebruikt en gezegend mag worden. Wil u geven, Heere, dat wij allen door u onderwezen mogen worden. En dat wij ook in de dingen die onze aandacht vragen door de week, op het werk, op school en op allerlei manieren die in ons leven aanwezig zijn, dat we het bij u mogen zoeken. Denk aan onze kinderen en aan onze jonge mensen die deze week misschien voor de laatste weken op school zijn en staan voor een overgang of tentamens misschien. Wil u ze helpen en wil u geven dat het alles goed mag gaan en laat ze het ook in deze dingen van u mogen verwachten. Zegen ons en onze kinderen verder deze week in alle opzichten. En geef, Heere, dat we te midden van alle drukte van het werk en van de studie, of alle drukte op een heel andere manier van het vrij zijn en van het vakantie hebben, we het allervoornaamste niet vergeten. Want de duivel is met het vakantiegebeuren en met de drukte van het werk op alle mogelijke manieren bezig om ons bezig te houden met dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn. Als hij ons maar af kan trekken van u. Heere, wil u hem schelden en wil u geven dat dat niet mag gebeuren. En dat we bij alle dingen die onze aandacht moeten hebben deze week, we toch bovenal mogen zoeken naar dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Richt ons daar ook op, ook in de prediking van het woord van deze avond. Wil u geven dat het werk in de kerken gezegend mag worden, daarbij denken we ook aan de uitbreiding van uw koninkrijk op de zendingsvelden onder het oude volk van Israël en ook het werk van de evangelisatie. Heere, breek nog door muren van verzet heen en laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en met majesteit. Zegen ons land en zegen ons volk. Geef dat ons land zich niet verder van u af mag keren, maar geef een wederkeer tot u en verzoen de zonde die we ook als land en als volk tegen u bedreven hebben en nog dagelijks bedrijven. En keer weder, God der legermachten, ook tot ons land en tot ons volk. We vragen u, Heere, zegen de dienst van deze avond en leid ons in luisteren en in spreken. We vragen dit niet omdat wij iets te eisen zouden hebben of iets verdienen, maar we smeken, wilt gij je doen, uit enkel genade, om hem die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 17, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is psalm 3, het tweede vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal de christenreis van John Bunyan. Of we hem nu gelezen hebben of niet, we weten van dat boek. Maar wat veel minder bekend is, is de manier waarop dat boek eigenlijk in de gevangenis ontstaan is. Want daar is ook een hele geschiedenis aan verbonden. Zoals u weet zat Bunyan jaren en jaren gevangen, omdat hij de grote misdaad gepreekt had en mensen het evangelie had verkondigd zonder dat hij daarvoor toestemming had van de officiële staatskerk. En in die gevangenis heeft hij vele van de preken die hij vroeger gehouden had uitgewerkt. En op een gegeven ogenblik was hij bezig om een van zijn preken uit te werken. En die preek die ging over de tekst uit 2 Korinthe 9. Benaarstigt u dat gij die kroon verkrijgen mocht. Dus het ging ook over het beeld van een wedloop waar we vanmorgen bij stil stonden. Het beeld van een wedren. En dat het er om ging om die kroon aan het einde, die krans aan het einde te verkrijgen. En dat boek is later ook bij de werken van Bunyan uitgegeven. Een kleine verhandeling die in het Engels bekend staat onder de titel The Heavenly Footman. Heel mooi vertaald, pas nog in het Nederlands onder de titel De Wedloper naar de Hemel. En dat is het precies. De Wedloper naar de Hemel. En dat is dus eigenlijk een soort uitgewerkte preek waarin die beeldspraak van het jagen naar het doel en naar de kroon breed wordt uitgewerkt. En Bunyan schrijft zelf in het inleidende gedicht voor de christenreis dat toen hij met dat boek bezig was, dat hij aan het schrijven was over de wedloop van een christen naar de hemel, dat al schrijvend en mediterend plotseling zijn gedachten gericht werden op een beeldspraak, op een allegorie, zegt hij zelf. En toen ontstond zomaar ineens, spontaan, op het papier de christenreis. Dat heeft hij eigenlijk in een paar dagen tijd zomaar aan één stuk door opgeschreven. Midden onder het werken aan die preek. En zo is de christenreis ontstaan. Waarom ik hiermee begin? Wel omdat we nooit moeten vergeten dat bij het lezen van die christenreis dat dus het allereerste punt was. Dat dus het motief was van waaruit de christenreis zelf ontstaan is. Het is één langgerekte beeldspraak waarin Bunyan ons en onze kinderen wil voorhouden. Strijd om die kroon te verkrijgen. En we zouden kunnen zeggen dat er drie motieven zijn in die hele christenreis, die als het ware als drie banen in een touw, in een kabel, door elkaar gevlochten heen lopen. Dat is het beeld van de wedloop, het beeld van de vreemdeling en het beeld van de strijder. En die beelden zijn ook in de Bijbel terug te vinden, want Bunyan heeft echt niet alles verzonnen of zelf bedacht. Hier vanavond gaat het ook over een wedloper. Om het beeld van Bunyan maar te gebruiken, een wedloper naar de hemel. En als we uit Bunyans beroemde boek de indruk zouden krijgen dat die wedloper, die christen die op pad is, eigenlijk maar een eenzame figuur is, dan hebben we echt maar ten dele gelijk. Want dan lijkt het bij de eerste blik op die hele geschiedenis van christen dat christen alleen gaat. Hij gaat toch niet alleen. Want die wetloper Christen, trouwens alle wetlopers, is een voorloper voorgegaan. En daar willen we vanavond vanuit het woord van onze tekst bij stilstaan. De wetloper en de voorloper. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats letten we op de voorloper als leidsman. Want hij wordt genoemd ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. In de tweede plaats op de voorloper als voorbeeld. Want u leest in het tweede vers dat ook hij allerlei hindernissen heeft gekend op die loopbaan. En in de derde plaats op de voorloper als voleinder. Want hij is niet alleen de leidsman, maar ook de voleinder van het geloof. Dus het thema van de prediking vanavond is de wetloper en de voorloper. In de eerste plaats de voorloper als leidsman. In de tweede plaats de voorloper als voorbeeld. En in de derde plaats de voorloper als voleinder. U weet dat we vanmorgen stilgestaan hebben bij het begin van de tekst. En vanavond zal dus vooral het tweede stuk, het tweede vers, de nadruk ontvangen. Maar we kunnen er niet aan voorbij om nog even te wijzen op het punt waar het in deze beide versen over gaat. De schrijver van de brief aan de Hebreeën komt in deze laatste grote vermaning die hij aan het slot van zijn brief geeft, ons erop wijzen dat zoals Abraham, Isaac en Jacob tijdens hun leven gestreden hebben en eigenlijk als wetlopers geweest zijn in de loopbaan, in zo'n stadion, zo dienen ook wij, aan wie de brief aan de Hebreeën gericht is, te lopen en alle last en hindernis, de zonde met name die ons licht omringt, afleggen. En met geduld, volharding in die loopbaan te lopen. En we hebben gezien vanmorgen dat dat eigenlijk onmogelijk is wanneer we op onszelf zien. Want uit onszelf is er niemand hier op aarde die op de loopbaan des geloofs komt. Uit onszelf is er ook geen kind van de Heere dat op die loopbaan volhardt om te lopen tot aan het einde van de baan. En vandaar dat hier in het tweede vers met nadruk gezegd wordt dat het alleen kan ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. De apostel laat hier zien wie de Heere Jezus is en wat de betekenis van de Heere Jezus en zijn werk is voor het geestelijke leven. En dan zegt hij dat het alleen mogelijk is om die loopbaan te lopen en daarin te volharden, ziende op Jezus, de overste leidsman. Vanmorgen is het aan het slot van de preek al even aangestipt dat dat een woord is met een brede en diepe betekenis. Eigenlijk staat er dat de Heere Jezus het begin en het einde is, de Alpha en de Omega. Voor dat woord overste leidsman wordt namelijk een woord gebruikt wat je ook kunt vertalen met het begin. Of de voorloper. Of de auteur van het geloof. Zo is het vertaald in de oude Engelse Bijbelvertaling, de King James Version van 1611. Een Bijbelvertaling die heel sterk invloed gehad heeft op onze Statenbijbel en daar nauw mee verwant is. Daar wordt gesproken over Jezus Christus als the author of faith, de auteur van het geloof. En de Statenvertalers zeggen dan overste leidsman. Beter zou nog zijn eerste leidsman, die vooraan staat. Want dat is het punt wat de apostel in deze woorden vooral wil zeggen. De Heere Jezus staat aan het begin van het geloofsleven. Hij is het die door zijn Heilige Geest het geloof schenkt en bewerkt in het hart. Jezus Christus is de eerste. Kijk, daar weten al Gods kinderen van. Want hoe bent u op die loopbaan van het geloof gekomen als u daarop zijn mag door genade? Dan is het toch door de opzoekende genade van de Heere Jezus Christus en door de bediening van de Geest van Christus niet. En dat is tegelijkertijd een heel belangrijke toetssteen die we vanavond vanuit de tekst en vanuit het woord mogen aanleggen. Echt geestelijk leven begint bij God, begint bij Christus, begint bij de Heilige Geest. Diezelfde Bunyan, over wie ik het in het begin van de preek van vanavond had, heeft dat zo heel duidelijk getekend in die christenreis en later opnieuw in de christinnenreis. Hij laat zien dat het zo belangrijk is, hoe ligt het begin van het geestelijke leven? En hij onderstreept dat telkens door als er pelgrims in die christenreis ons tegenkomen, de vraag wordt dan gesteld, zijt ge ook binnengekomen door de enge poort? Want we lezen ook dat er in die christenreis mensen niet door de enge poort zijn binnengekomen, maar halverwege over de muur kwamen tuimelen en zo op de weg naar Sion zijn gekomen. En u begrijpt wat Bunyan daarmee uit wilde beelden. Alleen degene die op de goede wijze op de weg naar de hemel kwamen. Alleen degene die door de enge poort kwamen, dat zijn de echte pelgrims. En degene die soms met veel geraas over de muur kwamen tuimelen, dat zijn de hypocrieten, dat zijn de huichelaars, dat zijn mensen die zichzelf bedriegen. En ook nog anderen proberen te bedriegen. Kijk, en het punt waar alles dan om gaat, gemeente, is dan hoe zijn we op de weg gekomen? Was het over de muur of door de poort? Anders gezegd, ligt het begin bij God en bij Christus? Of ligt het begin helemaal alleen maar bij uzelf? Als het het laatste zou zijn, deugt het fundament niet. En dan is juist de week van voorbereiding een week waarin we onszelf dat af mogen vragen. Waar ligt het begin? Bij God of bij mij? Is Christus het begin van mijn geestelijke levensweg? Oh, dan haast ik mij om daarbij te zeggen dat iemand die door die enge poort gebracht wordt en die door Christus getrokken wordt, niet altijd in het begin al even duidelijk er zicht op heeft dat het van God is. Ik haast me ook om te zeggen dat degene die door de enge poort worden binnengebracht, door de genade van Christus worden getrokken, in het begin al zoveel zicht en kennis van de Heere Jezus Christus heb. Dat kan heel verschillend liggen. Maar zeker wanneer we terug mogen kijken op een periode in ons leven waarin we menen dat een grote verandering plaatsvond, dan moeten we toch achteraf kunnen zeggen. Dan moet het toch helder zijn geworden wie er begonnen is. Is het uit God of is het uit de mensen? Want alleen wat uit God en Christus is, dat is het echte, het leven der genade wat gegrond is op schriftuurlijke grondslagen. En wat uiteindelijk de kroon der ere en de kroon van de overwinning zal ontvangen. En u begrijpt wel waarom ik in alle ernst en tegelijkertijd toch ook in alle liefde de vinger wil leggen bij dit belangrijke punt. Want vroeger werd vaak gezegd, als het in het begin niet goed is, als in het begin de dingen niet recht liggen, dan kan dat gevolgen hebben voor het hele leven, tot in de eeuwigheid toe. En daarom is het zo nodig dat we onszelf eerlijk voor het aangezicht van de Heere onderzoeken in het licht van de schriften. In het licht van de dingen die ons oude avondmaalsformulier vanuit de schriften ook samenvat. Heere, hoe is het met mij? Bent u begonnen in mijn leven? Bent u de auteur, de leidsman van het geloof? Want kijk, daar gaat het om en de apostel die deze brief heeft geschreven wil dat ook even onderstrepen in deze woorden. Want wanneer Christus begonnen is, dan wordt dat ook zichtbaar in het leven. Dan wordt dat zichtbaar in de strijd die gestreden moet worden en in de loop die we moeten lopen. Vooral in het vervolg van dit hoofdstuk, wat we zojuist samen gelezen hebben, is dat ook duidelijk. De apostel zegt hier namelijk dat wanneer Christus begonnen is in ons leven en we door de Heere Jezus Christus in de loopbaan, in het strijdperk, in het stadion des geloofs gebracht zijn, ja, dan betekent dat strijd. Dan betekent dat lopen. Dan betekent dat ook dat we met allerlei tegenslag en allerlei tegenvallers te kampen krijgen. De apostel ziet zelfs aanleiding om in de volgende verse te spreken over het feit dat Gods kinderen kastijdingen kennen. Kastijdingen, dat is een oud woord, wat eigenlijk wil zeggen bestraffingen, slagen. Dat kan zijn in allerlei dingen en op allerlei manieren. Kastijdingen, die hebben Gods kinderen soms in hun uiterlijke omstandigheden. Want er zijn mensen die de Heere vrezen, die in hun uiterlijke omstandigheden een zwaar kruis te dragen hebben. Eenzaamheid, rouw, verdriet, een ziek lichaam, de aftakeling van ons leven. En er zou meer te noemen zijn. Voor anderen ligt het toch veel meer geestelijk en ik denk dat dat doorgaans, zeker wanneer we wat jonger zijn en de Heere mogen vrezen het geval is, dat er innerlijke kastijdingen zijn. Duisternis, aanvallen van de vorst der duisternis, lokstemmen uit de wereld. Het wordt je ingefluisterd soms op momenten dat je geen weg meer ziet. Gij hebt geen heil bij God. En dan de macht van de zonde die in je woont. Die bron van verzet tegen God. Of van afdwalingen tegen de Heere. Ja, op al die manieren, en ook hier zou meer aan toe te voegen zijn, kunnen er slagen zijn en moeite zijn en verdrukking zijn en kastijding zijn in het leven van de kinderen van de Heere. En de apostel zegt, kijk, dat is niet iets vreemds. Dat hoort bij het strijdperk en dat hoort bij de wedloop, dat het niet zomaar gaat en dat er van alles tegen is en dat er ook strijd geleverd moet worden. En wanneer alles altijd even vlak gaat, en wanneer je niets kent van die strijd van het geloof, dan zijn we geen echte zonen, zegt de apostel, maar onecht. Zo ziet u, dat hoort er dus bij. Als Christus begonnen is in het leven, dan is er strijd. Dan is er de inwonende zonde. Dan is er de kracht van de verzoeking van de vorst der duisternis. Dan is er de dag van de duisternis waarop de schaduwen diep hangen in je leven. Nee, dat is niet gemakkelijk. Daar wordt in dit hoofdstuk ook het ander over gezegd. Dat is geen zaak van vreugde. Dat is ook geen zaak waarop je je zo makkelijk beroemt. Er zijn een slag mensen die weten breed uit te meten over hun duisternissen, maar lieve mensen, als je er zo lang en breed over praten kunt, dan vraag ik me in alle gemoeden af of je werkelijk weet wat het is. Want doorleefde duisternis is geen zaak van vreugde, en om breed over te spreken. Dat is een zaak die voor het aangezicht van de Heere in stilte doorleefd wordt. En die maar al te pijnlijk is. Onze belijdenis zegt het zo treffend, dat de verberging van Gods aangezicht voor Gods kinderen bitterder is dan de dood. Nou, als mensen daar zo breed over uit kunnen meten, merk je van dat bitterder dan de dood heel weinig. Laten we dat dan maar in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen. En vandaar dat we heel voorzichtig en sober moeten zijn in het spreken over deze dingen. Maar het is wel werkelijkheid. En kijk, hoe moet je dan verder? Wanneer zo in het leven de zonde krachtig is en de verzoekingen vele zijn, en soms juist in een week van voorbereiding voor een oprecht kind van de Heere alles zo toegesloten is en je weet geen weg. Misschien terugdenkend aan een avondmaalgang nog niet zo lang geleden, of misschien juist wel lang geleden, dat alles zo open viel en dat u zeggen moest, Heere, en nu is het allemaal zo anders. Strijd, kastijding. Ja, dan kan de apostel hier wel zeggen in die brief aan de Hebreeën dat het geen zaak van vreugde is, en dat stemt u wel toe. En dan kan die apostel er ook nog wel aan toevoegen dat het erbij behoort bij het echte geestelijke leven, die kastijding. Maar als je midden in de beproeving zit en midden in de verdrukking zit, geestelijk gesproken, dan heb je daar ook weinig aan, niet? Dat het erbij hoort. Want dat troost je niet. En dat verzacht de wonden van je hart niet. Inderdaad. Maar u moet dan op één ding letten. Dat terwijl de apostel hier in deze woorden de strijd van het christenleven tegen de zonde om te volharden in de weg van de Heere tekent en heel reëel aangeeft wat voor moeite en belemmeringen en struikelblokken er allemaal kunnen zijn, dat hij het niet laat bij een opeen hoping en opsomming van allerlei kastijdingen en van allerlei struikelblokken. Dat hij het zelfs niet laat bij een oproep waarin hij zegt, leg dan af alle last en alle zonde die u licht omringt. Maar dat hij heen gaat wijzen te midden van de strijd en te midden van de vragen en te midden van de zonden. Op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En hij zegt, die Heere Jezus Christus, die het begin van het geloofsleven is, die de auteur, de overste leidsman van het geloof is, die is u, strijder in het stadion, in de loopbaan, wetloper, hij is u voorgegaan. Want dat is de gedachte die achter de woorden ligt, met name in het tweede vers. Ziende op de auteur en de voleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, schande heeft veracht, en gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. Kijk, u kunt dat zien ook in de vertaling. Dat het gaat om hetzelfde als in het eerste vers. In het eerste vers staat, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En zet u in gedachten dan eens even een streepje onder die uitdrukking, de loopbaan die ons voorgesteld is. En dan leest u zoiets ook in het tweede vers, dat de Heere Jezus om de vreugde die hem voorgesteld is, de schande heeft veracht en het kruis heeft verdragen. En daarmee duidt de apostel aan dat de Heere Jezus dus ook een loopbaan gelopen heeft. Dat hij die loopbaan helemaal alleen gelopen heeft. En dat hij in die loopbaan gestreden heeft om de prijs te behalen. En die prijs, dat was zijn overwinning. Het gezeten zijn aan de rechterhand van zijn vader. Maar voordat hij die prijs bereikt had. En uit de handen van zijn vader ontving aan het einde van de loopbaan. Wat heeft hij niet gestreden en wat heeft hij niet geleden? Hij kon de last van de zonde niet afleggen. Hij moest die last dragen tijdens de zware loopbaan die de vader hem voorgesteld had. En hij heeft tijdens die loopbaan de schande niet veracht. En hij heeft het kruis verdragen. Alle tegenspoed, alle hoon, alle laster, alle valse beschuldiging, alle verlaten en verloochenen van zijn discipelen en van de vrouwen. Het verlaten worden van zijn God en Vader. De duisternis die op het kruis als een donkere wolk over zijn lijdende lichaam en zijn lijdende ziel hing. Hij heeft het alles verdragen. Waarom? Omdat hij de vreugde zag die hem voorgesteld was. En wat is nou die vreugde? Welke vreugde zag de Heere Jezus Christus voor zich tijdens zijn worsteling, tijdens zijn loopbaan in het stadion, ik zeg het met eerbied, in de loopbaan die hij lopen moest naar het bevel van zijn vader? Wel, u zegt de vreugde om weer bij God te zijn. Ja, dat was deel van zijn vreugde. Zijn vreugde was de eer van zijn vader, want mijn spijze en mijn drank is te doen de wil van degene die mij gezonden heeft, inderdaad. Dat hoort er ook bij. Maar vergeet u een heel belangrijk element niet, wat zeker in deze tekst op de voorgrond staat. De vreugde dat hij aan het einde van de reis, als hij zitten zou aan de rechterhand van zijn vader, zijn kerk zou mogen verwelkomen. Zijn bruidskerk, die hij door zijn eigen bloed, door aan het kruis te sterven en door de schande te verachten zou verwerven. Weet u, dat hoort erbij. De eer van zijn vader, de gemeenschap met zijn vader, maar ook zijn liefde tot de kerk voor wie hij zijn leven gaf. En weet u waarom dat in deze woorden zo nadrukkelijk op de voorgrond staat? Om wat u leest in het slot van het vorige hoofdstuk, vers 40 van Hebreeën 11, daar wordt gesproken over de oud-testamentische kerk. En dan wordt gezegd in vers 39 dat die oud-testamentische kerk de volle vervulling van de belofte nog niet verkregen had. Want die hadden nog niet gezien dat Jezus Christus gestorven is. Die waren nog niet bekend met het kruis van Christus zoals dat gestaan had op Golgotha. En dan voegt de apostel daaraan toe in het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Alzo God, wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet volmaakt zouden worden. En dan bedoelt de apostel onder meer dit: Christus heeft al een kerk vergaderd uit al die oud-testamentische gelovigen, Abraham, Isaac, Jacob en noemt u ze allemaal maar op. Maar het getal was nog niet vol, er moesten er nog meer komen. En die kerk van het Oude Testament zal zonder ons, de gelovigen uit het Nieuwe Testament, niet volmaakt zijn. Dus het kerkvergaderende werk van de Heere Jezus Christus, dat staat hier in dit hoofdstuk op de voorgrond. En wat is de vreugde die hij gezien heeft en die hem dreef tijdens de donkere nacht van zijn lijden en van zijn sterven? Wel, gemeente, de vreugde was dat hij voor zich zag, de kerk. die hij door zijn eigen bloed zich heiligen zou. Zonder vlek en zonder rimpel. En als u dat wat op u inlaat werken, dan zegt u, hoe is dat mogelijk? Want wat zijn dat eigenlijk allemaal voor mensen, die kerk van de Heere Jezus Christus, voor wie Christus de schande verachtte en het kruis verdroeg. Wat zijn dat voor mensen? Ach, we zouden het bijna vragen aan iemand hier in de kerk die door genade de Heere kennen mag. Hoe heeft de Heere u gevonden? Als een bekeerd iemand? Wel, nee. Als iemand die zichzelf al aardig kon opknappen en die zijn leven behoorlijk in orde had? Ook niet. God vindt al zijn kinderen als zondaren. Christus, de grote herder van de schapen, vindt al zijn schapen als verloren schapen. En verloren wil in de taal van de Bijbel zeggen, die staan gereed om te komen. Het zijn van nature vijanden van God. En ze hebben door hun zonde de dood verdiend. Zo vindt hij ze. En zulke vijanden, zulke mensen die door hun zonde en schuld de dood hebben verdiend, zoekt hij op. En voor zulke mensen geeft hij zijn leven, veracht hij het kruis en de schande en verdraagt hij het. Kijk, als u daar nu iets van verstaat, dan wordt die Heere Jezus juist Jezus als het voorbeeld, als de man van smarten, verzocht in krankheid, voor wie een ieder zijn aangezicht verbergt, die het kruis verdroeg en de last van zonde, schuld en plagen niet van zich afslingerde tijdens zijn worsteling en tijdens zijn loopbaan, dan wordt die Heere Jezus steeds dierbaarder en steeds noodzakelijker. Is hij dat voor u geworden? Ziende op Jezus, die het kruis heeft verdragen, die de schande heeft veracht. Want kijk, dat is toch ook noodzakelijk. Al zien we het nog zo van verre en nog zo door de schaduwen heen, om avondmaal te kunnen vieren. Dat er een band gekomen is, dat we een blik leerden slaan op die ene, ziende op Jezus. Dat wij hem hebben leren lief krijgen, dat hij ons noodzakelijk en gepast is geworden, juist in die bittere, zware gang dragende zijn kruis. Dragende het oordeel van God, dragende de zonde. Kijk, zo is het dat Jezus de renbaan, de loopbaan heeft gelopen. En het kruis niet achtte en de schande ook niet. Uit liefde tot zijn God en de vreugde dat hij straks als overwinnaar mocht ontvangen zijn bruidskerk. Kijk, u die de Heere vrezen mag, al is het misschien nog zo bestreden. Als u op die lijdensgang van de Heere Jezus Christus blikt en ziet wat het hem gekost heeft. Dat u nu juist om zijn bruidskerk te verlossen uit de machten van de dood. En uit de strikken van de vorst der duisternis. En uit de lasten die de wet hen oplegt. En uit de banden van de zonde en van de dood waarin ze zichzelf bevinden. Dat hij het ervoor over had om die last te dragen. Om die schuld te dragen. En het alles niet achtte vanwege de vreugde om zijn kerk te verlossen en straks eeuwig met zijn kerk te zijn. Ontvond dat uw hart niet in liefde tot hem. En dan moet u aanstaande zondag wanneer het brood gebroken wordt, daar maar aan denken. Dat bij elke breuk van een stukje brood, wij gewezen worden, wij herinnerd worden aan het werk van deze ene voorloper, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat iedere breuk in het brood een symbool, een teken is van het gebroken lichaam. En dat elke breuk in zijn gebroken lichaam aan de kerk van Christus predikt: dit deed ik voor u. De last gedragen, de schande veracht. O, de Heere Jezus heeft zich niet geschaamd om zaligmaker te worden van de broederen. En dat terwijl de hele hel op zijn achterste benen stond en alle pijlen van spot heeft afgevuurd. En u weet hoe moeilijk wij mensen, jonge mensen van zo'n jaar of 14, 15, jonge mensen van zo'n jaar of 20, maar ook oudere mensen nog wel, al wordt het misschien wat minder. U weet hoe moeilijk wij spot en smaad kunnen verdragen. Het is soms nog gemakkelijker als iemand echt boos op je is. Ook al valt dat misschien niet mee. En hij eerlijk zegt wat er allemaal fout was. Dan om neergehaald te worden. Bespot te worden. En er is voor een jongetje of voor een meisje. Of voor een teenager op school of op een hogeschool niets erger. Dan wanneer je met de nek wordt aangekeken. En gesmaad wordt. Dat krenkt je tot in het diepst van je hart. Zeg jongelui, daarom moet je daar op school maar nooit aan meedoen hoor. Om mensen te krenken. En om mensen naar beneden te halen. Dat is ontzettend. Maar dat is bij de Heere Jezus heel diep gebeurd. Niet alleen door mensen. Maar ook door de duivelen uit de hel. Alles klaagde hem aan. De duivel zegt. Door middel van zijn trawanten op Golgotha. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlost. Jezus, gekrenkt in zijn verlossingswerk. Gesmaad. En hij heeft het alles verdragen. Om die bruidskerk zalig te maken. Zijn lichaam gebroken. De schande veracht. Het kruis verdragen. Kijk, ziet u. Als dat op je afkomt, dan is dat niet alleen maar een zaak die het hart van Gods kinderen in liefde ontvonkt en in brand zet. Maar ook dat ze bereid worden om het pad wat hun voorgesteld wordt, om de loopbaan die hun gewezen wordt, dan ook maar zonder morren te gaan. En dan zou het kunnen dat er een ouder iemand die de Heere kennen mag en alleen is. En vele slagen in zijn of haar leven kent. Of dat er een ander is, nog jonger misschien, die innerlijk heel wat afgestreden heeft. En innerlijk ook zo soms de zere plekken en de wonden heeft in de geestelijke strijd. Dat je zegt, Heere, het is geen zaak van vreugde. Het is niet makkelijk. Dat staat hier ook in dit hoofdstuk. Maar als het dan uw weg is, Heere, laat me die weg dan gaan. Want als er één is voorgegaan, uw eigen zoon, die alle last gedragen heeft en die de schande veracht heeft. Ach, als de liefde dan leeft in je hart, dan wil je zijn voetstappen drukken. En ik mag misschien die uitdrukking van Samuel Rutherford, die ik wel meer gebruikt heb, ook in dit verband nog een keer noemen. Dan is het juist als de wedloper achter de voorloper aan de loopbaan mag gaan. Dat je soms in de diepste nood en in de geestelijke verlating ontdekt. In al uw benauwdheden. Was hij benauwd. In al uw strijd was hij bestreden. Rutherford schreef in zijn brieven ooit aan een weduwe die oprechte heren vreesde en in korte tijd zware verliezen had geleden. En hij zegt het aan het slot van die brief zo aangrijpend. Hij zegt: het verlies is zwaar en het kruis drukt uw schouders naar beneden, zodat u niets meer ziet beneden u dan de aarde. Maar lieve vriendin, richt uw ogen eens op, langs het kruis op uw rug. Dan zult u zien dat de balk die op uw rug ligt, het zwaarste stuk van die balk, ligt op de rug van hem die u is voorgegaan. O gezegende voorloper, die in al de benauwdheden van zijn volk benauwd is geweest. Verstaat u het? Dat is hetzelfde als wat de apostel hier bedoelt, door erop te wijzen. Hij is voorgegaan. En dan staat er zo, want we moeten ons haasten naar het laatste stukje van de tekst. Dan staat er zo dat hij die is voorgegaan en die nu zijn volk dringt en nodigt om met lijdzaamheid, dat is met geduld en met volharding, de baan te lopen ziende op Jezus, dat hij de prijs heeft behaald. Want we lezen: en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En we hebben het de laatste weken bij allerlei gelegenheden wel meer dan eens gezegd. Dat juist die verhoging van de Heere Jezus die met Pasen begint, dat betekent ook dat God hem zeer verhoogt, dat God hem beloont voor zijn middelaarswerk, dat God hem met eer en heerlijkheid kroont. En dat zitten van de Heere Jezus, zeg, aan de rechterhand van de Vader, dat is dus ook de overwinningspalm die hem op de hemelvaartsdag werd uitgereikt. Dat hij wetten gestreden had. Dat hij geleden had en gestorven was. En u zegt: de Vader op de paasmorgen. En hij zegt het op de hemelvaartsdag weer. En hij zegt het straks bij de wederkomst nog weer eens. Met eerbied gezegd, het lijkt wel alsof de Vader het telkens weer herhaalt. Mijn lieve zoon, je hebt echt voldaan aan al mijn eisen. Alle toorn is gestild. Alle genade is verworven. En hij zegt het ook vandaag in de kerk aan ons allen. In Christus ben ik volkomen bevredigd. Mijn toorn is gestild. En mijn genade en gunst is verworven. Christus heeft de prijs behaald. O gemeente, daarom staat hij aan de eindstreep. Met de kroon van de overwinning. Nee, niet verworven door die strijders, door die lopers, door die wedloper. Maar door hemzelf. Betaald met zijn eigen bloed. En omdat Christus de eindstreep gehaald heeft. En de kroon van de overwinning heeft verkregen. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Daarom is de overwinning van Gods kerk zeker. En wat vijand zich ook tegen de kerk van de Heere Jezus Christus zal kanten. En hoe machtig de Satan ook is in onze dagen. En hoe soms in het leven van iemand die de Heere vreest. Het lijkt alsof al het geestelijke onder de as ligt. En hoe je misschien in stilte het voor de Heere wel gezegd hebt, misschien op deze dag wel: Heere, zou het dan allemaal te vergeef zijn? Ik zal nog één van deze dagen omkomen. De overwinning is zeker. Want Christus heeft in de loopbaan de eindstreep behaald en de krans van de overwinning draagt hij koninklijk aan de rechterhand van de Vader in de hemel der hemelen. En dan blijft er maar één ding over, gemeente. Die verheerlijkte Heere Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is nu zijn harte wens. Om nu die kroon van de overwinning aan de strijders hier op aarde uit te delen. Ze strijden nog te midden van een wolk van getuigen. Ze struikelen soms. Ze werpen de last niet af die een licht omringt en de zonde niet zoals het moet. Soms mag het door genade, maar andere keren lopen ze onnodig met een pak vol zware stenen van ongerechtigheid op hun rug. Maar hij die in de troon van de Vader is, zijn liefste werk is. Als hij ziet van de hemel om die strijdende kerk de palmtak van de overwinning te geven. Want dat is de kroon op zijn werk, begrijpt u? En weet u hoe de Heere dat doet? Ja, zegt u straks, als Gods kerk alle strijd te boven is. Jazeker, dan volmaakt. Maar mag ik het nou vanavond ook eens zo zeggen? De Heere doet dat ook. In beginsel, wanneer hij vanuit het woord door zijn Heilige Geest mensen vertroost en hun ziel omhelst. En ook wanneer hij onder de bediening van het heilig avondmaal het zwakke, ingezonken geloof versterkt. Dat zijn al glimpjes. En dat mag Gods kerk door het geloof zien van de overwinning. Betaald door hem. En zo wordt duidelijk wat nu dat woord van de apostel betekent hier in deze slotverse van de brief aan de Hebreeën. Hij is de voleinder des geloofs. Hij zal niet alleen de eerste ritselingen van het geloofsleven inplanten in het hart van al degenen die hem oprecht leren vlezen. Hij zal ze niet alleen trekken met de koorden van zijn liefde door de enge poort van de genade. Maar hij leidt ze ook onderweg. Hij verlaat ze niet. En hij begeeft ze niet. Bunyans christenreis is een beeldende illustratie. Christen en die andere pelgrims, getrouw en hopende. Ze hebben hun momenten gehad dat het leek alsof alles tevergeefs geweest was. Maar die onzichtbare voorloper was telkens bij hen. En die droeg hen over de heuvel moeilijkheid. En door het dal van de schaduwen van de dood. En zelfs door de kerker van reuze wanhoop. Tot door de doodsrivier toe. Want de Heere zal het voleinden. Hij is de voleinder van het geloof. En daar moet Gods kerk het van hebben. Voor de versterking van het geloof. Voor de avondmaalgang. En straks voor de eeuwigheid. De Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, en dat evangelie, dat opgesloten ligt in de woorden van de tekst, dat stelt ons voor die ene vraag tenslotte. Kennen we hier iets van? Al is maar in beginsel. Als dat niet zo is, laat deze week van voorbereiding dan een dringende roepstem zijn om onszelf te onderzoeken voor de Heere en om te horen naar de stem van hem die zegt: strijd om in te gaan. En als we er iets van mogen kennen, gemeente, laten we allereerst in deze week van voorbereiding vragen om meer licht. Licht over het begin. Licht over de verdere weg. En laten we het niet vergeten dat aangevochten christenen, de strijdende kerk, welkom is aan de tafel van de Heer. Want hij heeft de schande veracht en het kruis verdragen. En hij draagt de palm van de overwinning tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier samen lezen, zoals we gewoon zijn, het gedeelte wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, dat is zijn geweten. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan. Die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen wij tot u om uw naam dank te zeggen. Voor alles wat u gaf op deze zondag. Het woord van de voorbereiding, het woord van u. Wil u het zegenen. Wil u geven dat we deze week voor het eerst of opnieuw mee werkzaam worden. En dat het ons uit mag drijven tot oprecht onderzoek. Heren, maak ons eerlijk. Laat ons het zoeken bij u. Maak ons afhankelijk. En verlangend om door u onderwezen te worden. En wil u, Heren, geven dat er vruchten openbaar mogen komen deze week en komende zondag. Wil u zelf dan de maaltijd aanrichten door de handen van de dienaar. Wil u zelf de wacht betrekken rondom de tafel. Allen die een recht van u ontvangen hebben, genadig nodigen en vrijmoedigheid schenken. En allen weren die daar geen kennis aan hebben. Heere, gedenk ons. Vergeef het zondige. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Ga nu met ons. We vragen het in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 138 vers 4, 138 het vierde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.